We'll see.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren grendels stuk gebroken. Wij zingen Psalm 107, vers 1 en 8. 107, 1 en 8. De Heere plaatst ons ook vanmorgen voor de spiegel van zijn heilige wet. We horen de 10 geboden van de Heere en we zingen als antwoord Psalm 142, vers 7. Voer mij uit mijn gevangenis tot roems uw naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldaan zing. Psalm 142, vers 7, na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Laten wij bidden. Heere, wij danken u dat u uit het gehele menselijke geslacht een gemeente die tot het eeuwige leven is uitverkoren vergadert. Dat u allen die van eeuwigheid af tot het eeuwige leven zijn uitverkoren, in de tijd tot uw gemeenschap roept en trekt. Wij danken u, Heere Jezus, dat u gevangenen verlost uit de heerschappij van de duivel en overzet in uw koninkrijk. Dat heeft u gedaan tijdens uw rondwandeling hier op aarde en u doet het nog steeds door uw woord en door uw geest. Heere Jezus, wij danken u dat u ook vanmorgen hier uw woord laat uitgaan. Dat is allerminst vanzelfsprekend. U had ons geen onrecht gedaan als uw woord hier nooit had geklonken, Of als het niet meer zou klinken. Maar uit vrije genade laat u hier uw woord uitgaan. En vergaat het u ook hier een gemeente ten eeuwige leven. Heere Jezus, wij danken u dat u ook vanmorgen preekt. Dat u ook vanmorgen in ons midden wilt zijn door uw woord en door uw geest. Dat u gevangenen die bekneld zitten in de banden van de dood wilt bevrijden. Dat is uw liefste werk. U doet niets liever dan dat. Dan gevangenen loslating te prediken en blinden het gezicht. En u wilt het ook vanmorgen doen, niet om iets uit ons, maar uit vrije genade. Al wat de Vader u geeft, zal komen tot u, daar staat u zelf voor in. En daarom zal er niemand te weinig komen. Heere Jezus, wij danken u dat uw woord met macht en met kracht is. Dat als u spreekt, de duivel moet zwijgen. Wij danken u dat uw stem zo krachtig is, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dat u bij machte bent om hen die nog in de klauwen van de Satan liggen te bevrijden. Heere, u heeft alle recht om ons ook vanmorgen voorbij te gaan. We hebben onszelf onder de heerschappij van de duivel geplaatst. U bent ons niet verplicht. Maar doe het niet om iets uit ons. Maar doe het omwille van uw naam en omwille van uw eer. U zal er voor eeuwig mee geprezen zijn. U wordt het meest verheerlijkt in de redding van zondaren. Breid dan ook hier vanmorgen uw koninkrijk uit. Breek het rijk van de Satan af en laat het juichen tot eer van u. Dat bidden wij u, in Jezus' naam alleen. Amen. We lezen vanmorgen uit Lucas 4. De vorige keer dat ik hier was, hebben we de versen 16 tot en met 30 gelezen. Toen hebben we gehoord dat de Heer Jezus preekte in de synagoge van Nazareth. En we lezen nu de versen 31 tot en met 37. En we zullen zien dat hij preekte in de synagoge van Capernaum. Lucas 4, te beginnen bij vers 31. En hij kwam af te Capernaum, een stad van Galilea, en leerde hen op de Sabbatdagen. En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. En in de synagoge was een mens, hebbende een geest eens onreine duivels, en hij riep uit met grote stem, zeggende, laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarene? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige God. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga van hem uit. En de duivel hem in het midden geworpen hebbende, voer van hem uit zonder hem iets te beschadigen. En er kwam een verbaasdheid over allen. En zij spraken samen tot elkander, zeggende, wat woord is dit, dat hij met macht en kracht onreine geesten gebiedt, en zij varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende land. Gemeente, het gedeelte dat we vanmorgen voor ons hebben liggen, bepaalt ons bij de geestelijke strijd die er gaande is tussen Christus en de Satan. Die strijd is al ingeluid in het paradijs, in die bekende moederbelofte. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermosselen en u zult het de hiel vermosselen. We zien hier de strijd op lichten tussen Christus en zijn heilige engelen aan de ene kant en de Satan en zijn helpers aan de andere kant. Hier wordt de geestelijke strijd zichtbaar en dan nog wel in de synagoge, in de kerk. Als we vanmorgen bij dit gedeelte stilstaan, dan zijn er twee gevaren. Aan de ene kant is er het gevaar dat we het werk van de duivel onderschatten. Wij leven in een samenleving waar mensen weinig rekening houden met de duivel en met duivelse machten. Er zijn mensen die het idee hebben dat demonen en de duivel iets van vroeger is. Dat het achterhaald is, dat het helemaal niet bestaat. Maar als we zo gaan redeneren, dan spelen we de duivel in de kaart. Ooit schreef er een theoloog, het is juist de duivel die mens ervan heeft overtuigd dat hij niet bestaat en dat ook het lege duivelen waar hij de aanvoerder van is, niet bestaat. De duivel vindt het dus prachtig als we geen rekening met hem houden, want dan kan hij ongemerkt zijn gang gaan. Aan de ene kant moeten we de invloed van de duivel en de demonen dus niet minimaliseren, niet onderschatten. Maar je kunt ook de andere kant op ontsporen. Dat je juist heel veel aandacht gaat hebben voor de duivel en voor zijn werken. Dat je je daar helemaal in gaat verdiepen. En dat je direct alle kwaad in de wereld aan de duivel toeschrijft. Op zo'n manier kunnen er allerlei ontsporingen ontstaan. Helemaal natuurlijk als we onze eigen zonde gaan goedpraten. Dat we zeggen, ja, de duivel zorgde ervoor dat ik dat deed. Dan nemen we zelf geen verantwoordelijkheid voor onze daden. Dat zijn dus de twee extremen. Te weinig aandacht en te veel aandacht voor de duivel. Want kijk nog eens naar dit gedeelte. Staat de duivel centraal? Ja, hij bestaat. Hij gaat tekeer. Maar staat hij in het middelpunt? Nee. Staat de mens die van de duivel verlost wordt dan in het middelpunt? Ja, deze man wordt bevrijd van zijn banden. Deze man doet het toe voor Jezus. Maar nadat Jezus deze man bevrijd heeft, hebben de mensen het niet over de duivel of over deze man, maar over Jezus en over zijn woord. Lees het nog maar eens mee in vers 36 en 37. En er kwam een verbaasdheid over allen, en zij spraken samen tot elkander zeggende, wat woord is dit, dat hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt en zij varen uit. En het gerucht van hem ging uit in alle plaatsen des omliggende lands. Daar gaat het dus om. Om de Heere Jezus. Om wie hij is. En dat hij het woord spreekt met macht en gezag. Dit gedeelte gaat over hem. En wat God de Vader doet door de Heere Jezus heen. En door de kracht van de Heilige Geest. We hopen straks met de hulp van de Heere verder stil te staan bij dit gedeelte. Boven de preek schrijven we Jezus bevrijdt gevangenen. Jezus bevrijdt gevangenen. Twee gedachten. Hij preekt met macht. Vers 31 en 32. Hij toont zijn kracht. De versen 33 tot en met 35. Jezus bevrijdt gevangenen. Hij preekt met macht, vers 31 en 32. Hij toont zijn kracht, de versen 33 tot en met 35. Dan heb ik voor u allereerst de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 22 oktober hoopt in de ochtenddienst om 10 uur dominee Voets uit Hoevelaken voor te gaan. En 's avonds om 6:30 dominee Liefding. De collecte vandaag, de eerste collecte is voor het onderhoudsfonds en de tweede collecte is voor de plaatselijke gemeente. Voor de data in de toekomst geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging van het woord. We doen dat door te zingen uit gezang 5, het gebed des Heren. En we zingen daarvan het derde en het achtste vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij werpt de troon des Satans neer, dat is vers 3. En we zingen dus ook vers 8. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Gezang 5, de versen 3 en 8.
Thank you.
Als een antwoord op de preek zingen we zonder nadere aankondiging, Psalm 124, vers 4. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Het vierde vers van Psalm 124 als een antwoord op de verkondiging. Jezus bevrijdt gevangenen, hij preekt met macht, hij toont zijn kracht. Gemeente, vanmorgen volgen we opnieuw de Heer Jezus. Hij is aan het werk in Galilea, in het noorden van Israël. Wat doet hij daar? Nou, hij preekt daar in de synagoge. En dat doet hij met zoveel wijsheid dat hij door allen geprezen wordt. De Heer Jezus is dus populair. De mensen prijzen hem. Maar dat blijft niet zo. Er komt ook verzet tegen de Heer Jezus en tegen zijn prediking. Dat wordt allereerst duidelijk in Nazareth, een stad in Galilea. De plaats waar de Heer Jezus is opgevoed. Op een zekere Sabbat preekt de Heer Jezus daar in de synagoge. Hij leest een gedeelte uit Jesaja 61. En dan zegt hij daar tegen de mensen in Nazareth: dit is in uw oren vervuld. Dit gedeelte gaat over mij. Ik ben het op wie de geest van de Heere rust. Ik ben de gezalfde, de Messias, de Christus, de Verlosser. De mensen in Nazareth zijn in eerste instantie blij met de preek van de Heere Jezus. Maar als de Heere Jezus dan verder gaat met zijn preek, als hij scherpe en ontdekkende woorden spreekt, ja, dan slaat de stemming om. Dan komt er ook verzet tegen de Heere Jezus en tegen zijn prediking. De mensen in Nazareth drijven hem dan de stad uit en ze willen hem van de stelte afwerpen. Ja, ze verwerpen Jezus en ze willen hem zelfs doden. Dat is het ergste wat je kunt doen, hè? De Heere Jezus verwerpen. De Heere Jezus verwerpen heeft iets duivels. Het is duivels. Maar ziet u dat? De Heere Jezus ontkomt. Het is zijn tijd nog niet. Hij vertrekt uit Nazareth en hij gaat naar een andere stad in Galilea. Hij daalt af naar Capernaum. Letterlijk. Nazareth ligt namelijk op een berg. Maar Capernaum ligt aan de oever van het meer van Galilea. Aan de noordwestelijke oever. Capernaum is een vissersdorp. Wat gaat de Heer Jezus in Capernaum doen? Nou, wat hij al eerder in de synagoge van Nazareth en in de synagoge van Galilea deed. Preken. Onderwijs geven. En nu ging het in Nazareth meteen al mis. Op de eerste Sabbat dat de Heer Jezus daar preekte. Maar het lijkt erop dat de Heer Jezus in Capernaum meer een gewillig oor vindt. Is het u namelijk opgevallen dat hij niet slechts één Sabbat in de synagoge van Capernaum preekt? Nee, want aan het einde van vers 31 staat: en leerde hen op de Sabbat dagen. Meervoud. De Heere Jezus heeft dus in Capernaum meerdere Sabbatten achter elkaar gepreekt. Hij heeft zelfs in Capernaum gewoond. In Matthäus 4 vers 13 lezen we: hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum. De Heere Jezus heeft dus langere tijd in Capernaum verbleven om daar onderwijs te geven op de Sabbatdagen. Wat zou hij daar gezegd hebben? In de synagoge van Capernaum. Lucas meldt ons dat niet. Maar we kunnen ons daar wel een voorstelling van maken. Wat denkt u? Wat zou Jezus gezegd hebben in de synagoge van Capernaum? Wat zou hij daar verkondigd hebben? Nou, hij verkondigde daar het woord. Hij preekte daar het evangelie, de blijde boodschap. Net zoals hij in Nazareth gedaan had. Of denkt u dat hij hier in Capernaum een andere boodschap brengt dan in Nazareth? Nee toch? De Heere Jezus heeft dus duidelijk gemaakt dat hij de gezalfde is, de Messias, de Christus, de Verlosser. Dat is zijn verkondiging, Sabbat na Sabbat. En weet u, het onderwijs van de Heere Jezus gaat totaal niet langs de mensen heen. Er is niemand die ligt te slapen of die op zijn horloge kijkt of hij al naar huis mag. Nee, de mensen zijn een en al oor als Jezus spreekt. Je kunt er een speld horen vallen. We lezen namelijk in vers 32, en zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. De mensen in de synagoge van Capernaum zijn dus verbaasd over het onderwijs van de Heere Jezus. Ze zijn uit het veld geslagen. Zoals de Heere Jezus het brengt, zo hadden ze het nog nooit gehoord. Wat was er dan bijzonder aan het woord van de Heere Jezus? Nou, zijn woord was met macht. Dat betekent allereerst met volmacht. Jezus' woord was met volmacht. Jezus spreekt en onderwijst als degene die door God gezonden is. Hij heeft de volmacht van zijn Vader de prediking te brengen die hij moet brengen. Zijn Vader staat achter hem. Zijn Vader had tegen hem gezegd: u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Jezus spreekt in de synagoge dus niet maar als mens. Ja, ook als waarachtig mens. Maar ook als de waarachtige zoon van God. Hij is gezonden door zijn Vader. Hij komt namens zijn Vader. En dat was dan alles te merken. In elk woord dat hij uitsprak. Dat hij geen mensenwoord brengt, maar dat hij het woord van zijn Vader brengt. Gods woord. Jezus' woord was dus met volmacht. Maar ook met macht, met gezag, met autoriteit. De Heere Jezus brengt het woord dat hij moet brengen, niet aarzelend. Niet verlegen, niet twijfelend, maar vol met kracht, zodat er goddelijk gezag van uitgaat. En hoe kan het ook anders? De Heere Jezus is waarachtig God. Hij is Gods Zoon. Zou hij anders kunnen spreken dan met macht? Hij die alle macht heeft in hemel en op aarde. Macht om zonden te vergeven. Macht om zieken te genezen. Macht om de duivel van zijn kracht te beroven. Dat zullen we straks zien. Macht om zijn leven af te leggen en weer op te nemen. Macht om dode zondaren het leven te geven. Dus hij spreekt met macht. En dat voelen zijn hoorders. Dat zijn woorden niet zomaar klanken zijn, woorden zonder meer, maar woorden met macht, met kracht. Mag ik eens vragen? Heeft het woord van de Heer al kracht gedaan in uw en in jouw leven? Is uw leven erdoor veranderd, nieuw geworden? Of is het nog steeds hetzelfde? Is het bij het oude gebleven? Wat is dat een groot voorrecht voor de inwoners van Capernaum? Om de hemelse prediker, sabbat na sabbat, op hun eigen kansel te hebben staan. Om zijn machtige woorden te mogen horen. Maar het is niet alleen een groot voorrecht. Nee, het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Dat zien we onder andere in Matteüs 11. Daar spreekt de Heere Jezus het oordeel uit over drie steden waarin de Heere Jezus aan het begin van zijn rondwandeling hier op aarde veel tijd heeft doorgebracht. Chorazin, Bethsaida en Capernaum. Maar deze drie steden hebben zich niet bekeerd. En tegen Capernaum zegt de Heere Jezus dan, en u Capernaum, die tot de hemel toe verhoogd bent. Ja, dat was zo. Want de Heere Jezus had daar gepreekt en wonderen gedaan. U zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zou zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Het zal voor het land van Sodom verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u, Capernaum. Waarom? De inwoners van Sodom hebben zich toch ook niet bekeerd? Nee, maar als in Sodom de krachten waren gebeurd die in Capernaum hadden plaatsgevonden, dan hadden de inwoners van Sodom zich wel bekeerd. Capernaum heeft zich dus niet bekeerd, ondanks alles wat Jezus daar gedaan heeft. Ondanks zijn preken en wonderen. En daarom zal het voor het land van Sodom verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor Capernaum. Gemeente, geldt dat ook niet voor ons? Is het voor ons ook geen groot voorrecht om zondag op zondag het woord van God te horen? Om de Heere Jezus te horen preken. Om zijn machtige woorden te horen. Terwijl er genoeg plaatsen op deze aarde zijn waar het evangelie nog nooit heeft geklonken of bijna niet klinkt. Maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Als u aan Christus voorbij leeft, als u hem en wat laat praten, als u zijn boodschap het ene oor in en het andere oor uit laat gaan, dan zal het voor iemand die het evangelie nog nooit heeft gehoord verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u. Hoe zult u ontvlieden als u op zo'n grote zaligheid geen acht slaat? Hoe zult u zich dan, als het zo blijft, in eeuwigheid beklagen? Dat was onze eerste gedachte. Jezus spreekt met macht. We gaan naar onze tweede gedachte. Jezus toont zijn kracht. Op een van de sabbatdagen, wanneer Jezus in de synagoge onderwijs geeft, komt daar een man die bezeten is. Lucas heeft het over een geest van een onreine duivel, van een onreine demon, die bezit heeft genomen van deze man. Een geest van een onreine demon. Wat is dat? Nou, een demon is een engel van de Satan. Het is een van de gevallen engelen die met de Satan uit de hemel verbannen zijn. En ze zullen eens voor eeuwig branden. En dat weten ze. Dat ze eens voor eeuwig zullen branden. Maar ze willen graag mensen meetrekken in de eeuwige ban. De duivel en zijn handlangers zijn dus uit op de vernietiging van mensen. Zoals Petrus ook schrijft, uw tegenpartij, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende naar wie hij zou kunnen verslinden. De duivel heeft deze man dus in zijn bezit. Deze man staat onder controle van de duivel. Deze man is niet vrij, nee, duivelse banden hebben hem in de greep. De duivel sleurt deze man mee naar het eeuwige verderf. Maar zegt u, waarom gaat deze man, die een geest van een onreine demon heeft, nu naar de synagoge? Waarom houdt de duivel hem niet tegen? Nou, blijkbaar had de duivel er niet zoveel moeite mee. Waarom niet? Nou, omdat er in de synagoge werd verkondigd dat een mens zichzelf moet bevrijden door het houden van de wet. Daar werd verteld dat de mens zelf uit de put moet klimmen. Maar niet dat de Heere Jezus in de put zal springen. Daar werd verteld dat hij zelf de boeien moet losmaken. Maar niet dat de Heere Jezus gekomen is om de boeien los te maken. Daar werd alleen verkondigd dat de mens moet geloven. Maar niet dat de mens uit zichzelf niet kan geloven. Ja, en daar lag de duivel om. Want een mens kan niet zelf uit de put klimmen. Een mens kan zijn eigen boeien niet losmaken. Een mens kan uit zichzelf niet geloven. En daarom heeft de duivel waarschijnlijk gedacht, ik laat hem gewoon naar de synagoge gaan. Het zal hem alleen maar hopelozer en moedelozer maken. Maar weet u, de duivel vergist zich. Want vandaag is er een andere voorganger in de synagoge. Niet een van de rabbijnen, maar de Zoon van God. Die door de Vader is aangesteld om Messias te zijn. Om zijn volk te verlossen. Die gekomen is om hen die gevangen zitten in de macht van de zonde, van de duivel en van de dood. Om hen die geen uitweg meer zien, die hopeloos en moedeloos zijn, te bevrijden. Ziet u dat? Het komt opnieuw tot een confrontatie tussen de duivel en tussen de Heere Jezus. Ze hadden elkaar al eerder ontmoet. Eerder werd de Heere Jezus door de duivel verzocht in de woestijn. De duivel was met 3 verzoekingen gekomen. Waar Adam in het paradijs de eerste keer al toegaf, moest de Heere Jezus als de tweede Adam staande blijven. En hij bleef staande. De Satan kreeg geen vat op hem. En dan lezen we, en als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van hem voor een tijd. Voor een tijd. Hij komt dus terug. Dat zien we hier. De duivel komt terug in deze door een demon bezeten man. Het komt opnieuw tot een confrontatie tussen de duivel en tussen de Heere Jezus. Tussen hem die macht heeft en tussen hem die alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat weet de duivel. dat de Heere Jezus machtiger is, dat zijn woord krachtig is, dat zijn woorden deze man kunnen bevrijden. Hij denkt, nog even en ik ben mijn slachtoffer kwijt. Jezus hoeft maar te spreken of de banden waarmee ik deze man bekneld houd, worden doorgesneden. En daarom krast het ineens door de synagoge heen, laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarene? Nee, het is niet de bezetene die spreekt. Nee, het is de demon die door deze man heen spreekt. En dan niet zachtjes. Nee, hij schreeuwt met luide stem, laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarene? Hoort u dat? Er komt opnieuw verzet tegen de Heere Jezus en tegen zijn prediking. Er is iemand die zijn prediking overschreeuwt. Ja, als Jezus spreekt, gaat de duivel er tegenin. In de consistorie wordt vaak gebeden om een ongestoorde dienst. Dat is geen overbodige luxe. Als er wordt gepreekt, dan zit de duivel niet stil. Nee, dan is hij druk in de weer. Hij doet niets liever dan de prediking te verhinderen. Zeker als hij vermoedt dat hij onderdanen zou gaan kwijtraken. Hij doet niets liever dan mensen bij het woord vandaan te houden, dan mensen van Christus af te houden. Door hun gedachten af te leiden, door op het juiste moment een rol snoep te laten doorgaan. Laat af. Wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarene? Hoort u dat? De duivel en zijn helpers weten wie deze voorganger is. Het is Jezus. Ze weten waar hij vandaan komt, uit Nazareth. Hoort u de verachting in deze woorden? Gij Jezus Nazarene, laat af. Wat hebben wij met u te doen? Bemoei u zich niet met ons. Laat ons met rust. Laat ons onze eigen slachtoffers mogen houden. Bent u gekomen om ons te verderven? Om ons te gronden te richten? Hoort u het? De duivel en zijn engelen weten hun lot. Ze weten dat ze eens voor eeuwig zullen branden. Dat ze eens geworpen zullen worden in het eeuwige vuur. En het is waar. Gelukkig wel. De Heere Jezus is gekomen om de duivel en zijn engelen te verderven. Maar soms kunnen mensen het ook denken. Als ik me overgeef aan de Heere Jezus, ga ik dan niet te gronden? Maar daar is de Heere Jezus niet voor gekomen. Hij is niet gekomen om mensen te gronden te richten, maar om mensen te behouden. Als je jezelf aan de Heere Jezus overgeeft, dan ga je niet verloren. Nee, dan word je behouden. Als je naar de Heere Jezus gaat, dan word je niet tegengehouden. Nee, dan word je ontvangen. Als je naar de Heere Jezus gaat, dan krijg je geen klap. Nee, dan krijg je een kus. De Heere Jezus zegt het zelf. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Beslist niet, dat bestaat niet. Maar de Heere Jezus is wel gekomen om de duivel en zijn engelen uit te werpen. En dat weet de duivel. Hij weet wie Jezus is. En hij weet niet alleen dat Jezus een mens uit Nazareth is, maar ook dat hij de Heilige van God is. Ik ken u wie gij zijt, namelijk de heilige God. De duivel weet dat Jezus door God gezonden is. Dat hij door de Heilige Geest is verwekt. Dat hij zonder zonde is geboren. Dat de Heilige Geest bij zijn doop in de Jordaan hem ook toegerust heeft tot zijn taak. Hij weet wie Jezus is. Daarom is hij zo bang. Daarom zit het hij. Bijzonder, hè? De inwoners van Nazareth zagen Jezus niet als de door God gezondene. Zij kwamen niet verder dan de vraag: is hij niet de zoon van Jozef? Maar de duivel ziet de Heere Jezus in tegenstelling tot de inwoners van Nazareth wel als de door God gezondene. Hij weet wel dat Jezus de Zoon van God is. Maar hij gelooft niet in hem. Kan dat? Dat je weet wie de Heere Jezus is, maar dat je niet in hem gelooft? Dat je niet aan hem verbonden bent? Ja, blijkbaar wel. Een ruil zegt bij deze tekst: we kunnen ons hele leven blijven zeggen, ik weet dat, en ik weet dat. En tenslotte in de hel zinken met de woorden op onze lippen. Wat doet de Heere Jezus? Gaat de Heere Jezus op deze vragen van de duivel in? Nee, hij bestraft hem, zeggende: zwijg stil en ga van hem uit. Hoort u dat? Jezus spreekt opnieuw met macht. Zwijg stil en ga van hem uit. Hij toont zijn kracht. De duivel zwijgt de stond en verlaat de man. Ja, hij moet deze man wel verlaten. Nee, dat wil hij niet. Het gaat tegen zijn wil in. Maar als Jezus spreekt, dan moet de duivel zwijgen. Dan kan de duivel deze man niet meer gevangen houden. Dan is het huwelijk tussen hem en deze man voorgoed verbroken. Gemeente, wat is dat ontzettend bemoedigend. Dat de Heere Jezus deze man bevrijdt van zijn boeien en banden. Dat hij deze gevangene bevrijdt. Dat laat ons zien dat niemand te verstrikt kan zitten voor de Heere Jezus. Misschien heeft u wel een familielid die zo bezeten is door de duivel. Die zo gekneld zit in de banden van de dood. Die zo verslaafd is aan dit of aan dat. Wanhoop dan niet. Jezus kan en wil hen die geboeid en gebonden zitten bevrijden. Dat is zijn liefste werk. Hij doet niets liever dan dat, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht. En als hij spreekt, dan heeft de duivel het nakijken. Ja, gemeente, wat is het ontzettend goed nieuws. Wat is het een blijde boodschap. Dat Jezus gevangenen bevrijdt. Dat Heere Jezus bij machten is om gevangenen te verlossen. Geeft dat dan geen vrijmoedigheid om naar deze Jezus te gaan met uw geboeide handen, met uw verslavingen waar u niet vanaf komt, om te zeggen: ik kom tot u machteloos en hulpeloos. Ik kom tot u, want ik heb van u gehoord dat u machtig bent om te verlossen. Ik kom tot u, ik die onmachtig ben om te geloven en om mijzelf te redden. Ik kom tot u, omdat ik gehoord heb dat u machtig bent om te verlossen. En weet u, als u zo komt, zal hem dat eer brengen en dat zal u de zaligheid brengen. Weet u dat dit het eerste wonder is van de Heere Jezus, dat Lucas beschrijft in zijn evangelie? Wat zou Lucas daarmee duidelijk willen maken? Nou, Lucas wil ermee duidelijk maken dat de Heere Jezus is gekomen om de Satan te overwinnen. Daar loopt dit evangelie ook op uit. Straks op Golgotha zal de Heere Jezus de kop van de slang vermorselen. Daar is de Heere Jezus dus voor gekomen, om de Satan te overwinnen. Om zijn kracht te tonen over de Satan en over zijn engelen. Om hen die nog gevangen zitten in de banden van de Satan te bevrijden. En zo bevrijdt hij nog steeds mensen door zijn woord en door zijn geest, ook hier. Daarom preekt de Heere Jezus ook vanmorgen weer. Zoekt hij hen die nog gevangen zitten op, bevrijdt hij van machten die je gebonden willen houden, zet hij gevangenen over in zijn koninkrijk. Nee, dat is hij hen niet verplicht. Maar hij doet het uit vrije genade. Ja, de Heere Jezus bevrijdt deze man. De duivel werpt deze man nog in het midden, maar hij kan deze man niets meer doen. Hij kan deze man niet meer beschadigen, hem geen pijn meer doen. Het is de laatste stuiptrekking. Vergelijk het met een kip die dood is, maar nog wel loopt. Jongens en meisjes, jullie kennen die uitdrukking wel, hè? We zeggen het wel eens tegen iemand, als iemand bijvoorbeeld niet oplet waar hij loopt. Je loopt als een kip zonder kop. Waar komt die uitdrukking vandaan? Nou, als je een kip doodt, als je zijn kop afhakt, dan kan de kip nog even doorlopen zonder kop. Dat gebeurt hier. Als de Heere Jezus spreekt, zwijg stil en ga van hem uit, dan gaat de kop van de kip van de duivel eraf. Maar de kip loopt nog even door zonder kop. De duivel is dus uit deze man weg, hij kan deze man niets meer doen. De kop van de duivel is eraf, maar hij loopt nog even door zonder kop. Gemeente, daarmee wordt gelijk de situatie van de duivel duidelijk. Het is een kip zonder kop. De duivel is verslagen, gedood. Jezus heeft op Golgotha de kop vermorseld. Maar op dit moment doet hij nog de laatste stuiptrekkingen. De duivel is verslagen, maar gaat nu nog flink tekeer, harder dan ooit. Want hij weet dat het einde definitief nadert. Hij weet dat hij volledig zal gaan verliezen. En hij wil zoveel mogelijk mensen meenemen in het verderf. Hij wil zijn onderdanen niet kwijt. Ja, de duivel, en onthoud dat, is een kwade meester. Maar de Heere Jezus, en dat moet u nog meer onthouden, is een goede meester. Hij is niet uit op de ondergang van mensen, maar op hun behoud. Hij doet niets liever dan mensen die in de klauwen van de Satan liggen te bevrijden. Hij doet niets liever dan het huwelijk tussen hen en de Satan te verbreken en in zijn gemeenschap te trekken. Daar staat de Heere Jezus zelf voor in. Al wat de Vader geeft, zal tot mij komen. Zo vergadert hij zich een gemeente, ten eeuwige leven. Zo word je onderdaan van Koning Jezus, bevrijd uit de macht van de duivel, de zonde en de dood, overgezet in het koninkrijk van zijn liefde. Dan ben je niet langer meer een slaaf van de Satan, maar een slaaf van Jezus. Dan zit je niet langer meer gevangen, maar dan ben je vrij. Kunt u erover meepraten? Is de gevangenis al opengegaan? Kunt u getuigen? De Heere heeft ook mij bevrijd van de macht van de zonde, van mijn verslavingen. Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ik lag machteloos gebonden. Gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonde. Gij komt en reinigt mij. En als de Satan dan weer komt, als hij je wil laten struikelen, laten zondigen, dan zeg je: ga weg, Satan. Ik hoef niet meer naar jou te luisteren. Ik ben niet meer van jou. Ik ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En als u toch weer gestruikeld bent, en als de duivel u laat geloven dat hij u weer in de greep heeft, dan moet u, zoals ons stoopformulier het zegt, aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij in eeuwig verbond de genade met God hebben. En daarom is het echt waar. Wie gebonden is aan de Zoon, is waarlijk vrij. Amen.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. We doen een voorbeden en dankzegging voor de heer Schuilenburg. Hij was opgenomen in het ziekenhuis, maar is weer thuis. Hij heeft besloten om geen onderzoeken meer te laten doen. Voor de heer Bal, hij heeft een tumor in zijn rechter nier en krijgt daar op dit moment geen verdere behandelingen voor. We bidden voor Israël in deze moeilijke omstandigheden. En wij danken met de heer Van den Berg, die op 9 oktober jongstleden de leeftijd van 84 jaar mocht bereiken. Laten wij danken en bidden. Heren, wij danken u dat u vanmorgen kwam. Dat u vanmorgen sprak. Dat u de koperen deuren deed wijken. De ijzeren grendelen in 1000 stukken deed breken. Heere Jezus, wij danken u dat uw woord met macht en met kracht is. Dat niemand te verstrikt kan zitten in de macht van de zonde, de duivel en de dood. Dat een ieder van ons zalig kan worden, niet uit onszelf, maar door u. Ja, door u alleen. Heere, laat dat ons loflied zijn en blijven. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Geef dat er iets mag uitgaan van ons, Heere, dat we het niet langer voor onszelf zullen houden, maar dat we het ook door zullen vertellen aan anderen. De Heere heeft grote dingen bij mij gedaan, daarom ben ik verblijd. Hij heeft mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Heren, wij leggen elkaar ook voor u neer in het gebed. Wij bidden u voor de heer Schuilenburg, als hij opgenomen was in het ziekenhuis, als hij nu weer thuis is. Als hij besloten heeft om geen onderzoeken meer te laten doen. Zij staat in de avond van zijn leven. Heren, houd hoog uw kruis. Geef alles wat nodig is, Heren. U weet wat nodig is. Geef hem zicht op u, wees hem nabij en zijn vrouw. Wij bidden u voor de heer Bal. Zij ook ernstig ziek is. Als hij geen verdere behandelingen meer krijgt, wilt u hem nabij zijn, zijn vrouw. Alles geven wat nodig is. Geef hem bovenal zicht op u. Heere Jezus Christus, en op het leven met u. Wij danken u met de Heer Van den Berg. Als hij op 9 oktober mocht herdenken dat zijn verjaardag mocht vieren als hij 84 jaar mocht worden. Heere, wij danken u dat u dat geeft. Wij bidden u voor hem, nieuw levensjaar wat hij is ingegaan. Wij bidden u, geef een leven heel dicht bij u, Heere Jezus Christus. Wij bidden u voor hen die verdriet kennen om het afhaken van hun kinderen of kleinkinderen. Als kinderen of kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan, als ze dreigen af te haken of al afgehaakt zijn. Als we ook zien dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. Heren, dan mogen we ook horen dat u bij machten bent om hen te trekken, om hen te verlossen, dat voor u niets te wonderlijks is. Geef zo, Heren, dat onze ogen gericht mogen zijn op u, op de God van het verbond. Wij bidden nu voor deze wereld, een wereld die in brand staat als we horen over aardbevingen en oorlogen. Als we horen over de situatie in Oekraïne, in Israël, dan bidden we ook voor uw volk Israël. Als we ook de geestelijke strijd zien oplichten, dan bidden we ook voor de Palestijnse christenen. Dan bidden we u om vrede, Heren, maar dan bidden we u bovenal om de doorbraak van uw vrederijk. Open nog gesloten ogen onder uw volk Israël. Bereid uw koninkrijk uit, Heren, over het rond van deze aarde. Gedenk het werk van zending en evangelisatie. Laat uw woord uitgaan over het rond van deze aarde. Maar ook hier in Nederland, heren, gedenk uw kerk die zo diep vervallen is. Geef een terugkeer naar u en naar uw woord. Houd de kandelaar van uw woord niet weg, heren. Dan bidden we ook voor de vervolgde kerk. Kerk die vervolgd en verdrukt wordt. Houd hen staande, heren. Houd hun ogen gericht op u, Heere Jezus Christus. Heren, zo leggen wij dit alles voor u neer. Nood van de gemeente, de nood van de wereld. Dan bidden we u, heren, om de doorbraak van uw rijk, om de uitbreiding van uw koninkrijk onder uw volk Israël. Uw oogappel, dat ze zullen zien dat u de Messias, de Christus bent. Dan bidden we u, heren, om de uitbreiding van het evangelie tot op de jongste dag. Heren, geef dat niemand zal, ook van ons zal achterblijven. Trek zo nog zondaren, Heer, uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht. Heren, zo leggen we het alles in het gebed voor u neer. We danken u dat we het bij u mogen brengen. Wij bidden u, vergeef alles wat van ons was. Vergeet niet, Heren, wat wij nu wel vergeten. En zie zo in genade naar ons om. Hoor zo ons gebed. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 72. De versen 2, 6 en 7. Met het tweede vers zingen we over het vrederijk dat op doorbrekers staat. Met het zesde vers zingen we over de Heere Jezus, het behoeftig volk in hun nood, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos, tot hem gevloden zal hij ten redder zijn. En we zingen ook het zevende vers, een psalm die de oudste groep van de zondagsschool deze week moeten leren. Dus we zingen tot slot Psalm 72, de versen 2, 6 en 7. Ga dan nu heen in vrede met mijn biddend om de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen. Amen. God zegen. God zegen. God zegen. God zegen.